Thank you. Goedemorgen gemeente en alle die thuis meeluisteren, hartelijk welkom. Voordat we Psalm 39 vers 3 en 5 zingen, heeft de kerk wel de volgende afkondiging voor u. Gisteren overleed op een leeftijd van 77 jaar Bertha Willy III, Voorhoeve Zorgcentrum te Utrecht. Gelegenheid tot condoleren is er aanstaande vrijdag van 10:30 tot 11:15 en om 11:30 is de rouwdienst. Met aansluitend de begrafenis op de algemene begraafplaats van het Zuiderparklaan. In verband met het overlijden willen we even een moment van stilte houden. In onze voorbeden denken we vanmorgen aan de heer Zeeboelen, Floorster Ermelstraat 2 in het revalidatiecentrum, de Bilsterhof te Bilthoven. En mevrouw Iedervoor, Rijsdijk, Graafdijk 88, kreeg in het ziekenhuis goede berichten te horen. En de rouwdragende familie 3. Algemeen, er is vanmorgen geen kindernevendienst en geen kindercres in verband met de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Voor wat betreft het niet doorgaan van de kerkdiensten van aanstaande zondag, vragen we u de website van onze gemeente te raadplegen. En de catechisaties gaan door als de scholen ook gewoon open zijn. Gaan de scholen dicht, dan is het ook geen catechisatie. Kirsten van Nieperen, Jaagpad 7 en Suzanne van Lieshout, Lopikerweg Oost 47a, bereiden zich voor op een openbare belijdenis. De aannemingsavond is devalent 24 maart in de pastorie. We bevelen hen in uw voorbeden en meeleven aan. Kopij voor de graankorrel dient uiterlijk 4 april te worden ingeleverd bij Korverwij. Meer informatie staat in de bezuin van de afgelopen week. De bidstondcollecte heeft tot op heden opgebracht €1462,25. In deze dienst zijn 2 collecten. De collecten van vanmorgen zijn bestemd voor het eerste voor de diakonie en de tweede voor de kerk en worden gehouden bij de uitgang. Diensten van het woord vanmorgen was voor dominee Zeeboelen uit Polsbroek en vanavond dominee Haaklink uit Hoornaar. Ter inleiding op deze dienst zingen we Psalm 39 vers 3 en 5. De kerkraad wenst u gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 42. Als we daar eens op gaan letten, dan valt ons op hoe het lijden van de Heer Jezus uitgetekend is in de psalmen. En onder andere, dat zullen we in de verkondiging horen, ook in Psalm 42. Wij zingen daarvan de versen 1, 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt u in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste lof uw lust. En ook het vierde vers 1, 3 en 4. Gemeente, wij luisteren naar de geboden van de Heere God en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En we zingen daarna van Psalm 130, de versen 2 en 3. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. En ook het derde vers, ik blijf de Heer verwachten, 2 en 3 van Psalm 130. Luisteren wij naar de geboden die de Heere God ooit tot het volk Israël bij de berg Sinaï sprak en ook vanmorgen aan ons adres laat horen. Toen sprak en spreekt God vanmorgen ook tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lichtvaardig, onnadenkend gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat. Er kwam een schriftgeleerde naar hem toe om met hem te reden, te twisten. Die stelde hem de vraag, wat is het eerste van alle geboden? En de Heer Jezus antwoordde dit, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, zullen we ons voor de Heer verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel, wij komen vanmorgen tot u in het gebed, aan het begin van deze dienst, in deze voor ons zo bijzondere tijd. Want hoe vaak heeft dat woord corona, coronavirus niet geklonken. En Heere, de omstandigheden zijn ook ingrijpend, ook voor deze zondag, als u uw gemeente hier en op allerlei andere plaatsen samenroept. En Heere, we danken u dat we dat eerst maar belijden en zeggen. Dat in alle nood en onzekerheid en vragen die er kunnen zijn, wij danken u, Heere, dat uw huis open mag zijn. En dat mag staan voor u en voor uw vaderlijk, van liefde kloppend hart voor kwetsbare mensen, voor zondige mensen. En Heere, zo mag er hier vanmorgen een gemeente samengekomen zijn, een veel grotere gemeente, thuis meeluisteren. En Heere, zo mogen we ons vanmorgen voor uw heilig aangezicht neerbuigen. Dat is een hele goede houding, Heere, voor ons mensen. En dat past ons ook tegenover u. En zo, zeker ook in de tijd waarin wij leven. En Heere, dat is niet voor het eerst, want ook in de tijd van de Bijbel zijn die tijden er geweest. Dat er gebeurtenissen waren, dat er dingen plaatsvonden, waar mensen de hand van u achter hebben gezien. Ook al kunnen wij de dingen niet precies duiden, de omstandigheden waarin we nu verkeren, die hebben ons toch iets te zeggen. Ons allereerst te leren, onze kwetsbaarheid. En wij dachten misschien zoveel dingen in de handen en in de vingers te hebben. Maar we moeten het u belijden, Heere, wat zijn wij toch kwetsbaar. En dan danken wij u, Heere, dat wij vanmorgen rondom uw woord mogen samenkomen. Hier en ook thuis. En dan bidden wij u, als dat woord open mag gaan. Het is vandaag ook alweer de vierde Lijdenszondag. En Heere, dan mogen wij allereerst met onze nood en zorgen bij u schuilen. Dat moeten we ook niet onderschatten, wat dat met mensen kan doen. In het bijzonder ook kwetsbare mensen en oudere mensen. Maar misschien ook wel heel veel jongeren en kinderen. Heere God, we mogen ermee tot u vluchten. En tegelijk u ook bidden dat in deze lijdenstijd waarin wij geroepen worden, dat onze aandacht naar u, Heer Jezus, uitgaat. Naar die weg die u bent gegaan, dat u in deze wereld waarin zoveel gebeurt, afgedaald bent. En dat u op weg ging naar het kruis. En die lijdensbeker die voor u klaar stond, dat u bereid was die te drinken, hoezeer u er als mens ook voor teruggedeinsd hebt. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest. Ook al zijn de omstandigheden voor ons gevoel misschien vreemd, dat staat u en uw geest niet in de weg, Heere, om ook daardoorheen en juist dan rijke zegen onder de verkondiging ons te schenken. Doet u dat, Heere, dat hebben wij niet verdiend. Dat hebben we ook zojuist al zingend al beleden. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zou dan bestaan? En we mochten verder zingen van vergeving. En ook voor dat verwachten. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten. op zijn onfeilbaar woord. Dat woord mag vanmorgen verkondigd worden. Maak het dan goed, Heere. Mag iets van de hemel vanmorgen voor ons opengaan. En zegen ons allen. Allen die een taak hebben hier en als we thuis meeluisteren. Mag het goed zijn, Heere. Tot verootmoediging. Dat onze harten verbroken zullen worden. Als we kijken, Heer Jezus, hoe diep u leed. En tegelijk ook, ja, hoop en verwachting en moed in ons hart zullen worden gewekt. En dat we voor het eerst of opnieuw, weer en ook meer, oog voor u, Heer Jezus, mochten krijgen. Dan wordt u geëerd. En dan gaat het toch elke kerkdienst om. Tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriften in Markus 14. Markus 14, daarvan lezen wij de versen 32 tot en met 42. Als de Heer Jezus op zijn lijdensweg aangekomen is in Gethsemane, die gebedsworsteling, Markus 14, vanaf vers 32 tot en met 42. En ook nog enkele versen uit Hebreeën 5. Markus 14, vanaf vers 32. En zij, dat is de Heer Jezus, met zijn kring van discipelen, kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe blijf hier en waak. Toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan. Want hun ogen waren zwaar geworden en zij wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. We willen ook nog enkele versen lezen uit het Bijbelboek Hebreeën, Hebreeën 5. De versen 7 tot en met 9. Hebreeën 5, vers 7 tot en met 9. Daar lezen wij hoe de Hebreeënbriefschrijver over het verblijf van de Heer Jezus op deze aarde schrijft. In de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging van morgen is uit Marcus 14, de versen 33 en het begin van 34. Ik lees die woorden nog een keer. En hij, de Heer Jezus, nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig geworden. En hij zei tegen hen: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Thema van deze dienst is een regel uit Psalm 130, vers 3, die we net hebben gezongen. Mijn ziel vol angst en zorgen. Mijn ziel vol angst en zorgen. Dan gaan we met elkaar ter inleiding op de verkondiging zingen van Psalm 69. Ook een lijdenspsalm. We zingen van deze 69ste psalm het eerste en ook het zevende vers. O God, verlos mij uit de nood. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen. En ook het zevende vers. Hoor mij, o Heer, uw goede tierenheid is goed. Zie mij dan aan met gunstig ogen. 1 en 7 van Psalm 69. Gemeente, er zijn van die Bijbelgedeelten waar je als dominee bijna niet over durft te preken. Dat je het gevoel hebt dat je eigenlijk geen woorden hebt om uit te drukken waar het hier in dit Bijbelgedeelte om gaat. Een Bijbelgedeelte waarvan je zou kunnen zeggen dat het te groot en te hoog is en dat je woorden tekort schieten. Dat gevoel heb ik bijvoorbeeld ook altijd bij het vierde kruiswoord. Als de Heer Jezus dan hangt aan het kruis en het wordt donker, zijn Vader verbergt zich voor hem en hij in die grote nood het uitroept: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zo'n gedeelte ligt er morgen ook voor ons. Ook zo'n heel aangrijpend gedeelte waarvan je denkt: ik kan eigenlijk niet goed verwoorden waar het daarover gaat. Als de Heer Jezus zo overmand wordt door emoties, angst, verdriet, dat hij de controle erover verliest. En daar zijn we vanmorgen getuigen van. En misschien herinnert u zich ook wel van die momenten dat je bij iemand was. En dan zeggen we: hij of zij brak. Kon zich niet meer groot houden. Het verdriet kwam er als een stortvloed uit. Of angst, kan ook. Dat je zegt: nou, hem of haar heb ik nog nooit zo gezien. Zo is het eigenlijk bij de Heer Jezus vanmorgen ook. Dat staat niet voor niks in de Bijbel. En hoe moeilijk het ook is, we gaan het proberen. We gaan ons er heel eerbiedig over buigen. Als we lezen hoe ontdaan en zeer angstig de Heer Jezus was en tegen Petrus en Johannes en Jacobus zegt: mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. In gedachten zien we de Heer Jezus de paaschamaaltijd, de paaszaal verlaten. Met zijn discipelen om hem heen en bij hem gaat hij de stad uit, op weg naar de hof van Gethsemane. En hij weet nu dat alles waarin hij zijn discipelen heeft onderwezen, hij heeft ze immers verschillende keren voorbereid op wat er aanstaande was. En hij beseft: nu staat het voor de deur. Hij zal worden overgeleverd, gevangen genomen, bespot, veroordeeld en gekruisigd worden. En voordat deze heftige dingen gaan gebeuren, verlangt de Heer Jezus er even naar om het contact met zijn Vader te hebben. En daarom ging hij naar de hof van Gethsemane, waar hij wel meer kwam om zijn hart uit te storten, om het contact met zijn Vader te zoeken. En hij nam zijn discipelen mee de hof in, en in het bijzonder drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, die mochten nog iets verder met hem mee. En die waren getuigen van een Heer Jezus, van een meester, zoals ze hem nog nooit hadden gezien. Ontdaan, zeer angstig, zeer bedroefd tot de dood toe. En dat zijn woorden, gemeente, die een heftige emotie weergeven. Die een kijkje geven in het hart wat er in de Heer Jezus in deze ogenblikken omgaat. Zo hadden de discipelen hem nog nooit gezien. Ze hadden hem gezien als een meester die niet bevreesd was. Ja, en ik zeg het vanmorgen toch maar eventjes, zoals ik dat anders met een volle kerk ook gehad zou hebben, en voor mijn kinderen zie, dat ik nu mag weten dat ze ook thuis meeluisteren. Wie denkt er bij die onbevreesde Heer Jezus niet aan die storm op het meer? Toen de discipelen het niet meer hadden en ze hem wakker maakten en zeiden en riepen: Meester, we vergaan. Toen was hij daar zo rustig gebleven. En was met een paar woorden, de wind en de zee, het zwijgen opgelegd. Of dat komt. Die confrontatie met de duivel, dat hij die onbevreesde gemoed trad, de confrontatie aanging en de duivel en zijn handlangers moesten wijken. Die bezeten man, maar ook de verzoeking in de woestijn. Nee, ze hadden gezien zijn onverschrokkenheid, maar hier zo anders. Zeer angstig. Goed, zijn verdriet, dat hadden ze wel gezien toen Lazarus gestorven was, onlangs. Toen had ook Jezus gehuild, maar dit verdriet was anders. En Jezus begon ontdaan en zeer angstig te worden. Bedroefd tot de dood toe. Nee, zo kenden ze hem niet. En gemeente, dan zien we hier dat de evangelist Marcus de Heer Jezus ook echt uittekent als een mens, als een echt mens. Menselijke emotie zijn hem niet vreemd. En wat zag hij op tegen het leeg drinken van die bittere lijdensbeker? En op een aangrijpende manier zien we in onze tekst zijn ontreddering. Een mens zoals u en jij en ik. Wij voelen ons soms toch ook ontredderd. Wij kunnen soms toch ook te maken hebben met grote angst. En verdriet, dat kan ons toch ook overmannen. Nou, die mens, zoals wij soms kunnen zijn, was ook hij. Wat is ook angst iets wat het menselijk leven overal weer terugkomt? Angst, dat kun je soms zomaar overvallen, je meesleuren. Angst is een macht wat soms de baas over je is, je helemaal beheerst. Angst. Dat is iets afschuwelijks. En waar kun je allemaal angst voor hebben? Voor de toekomst? Hoe zal het allemaal gaan? In deze dagen van dat coronavirus? Maar wat kun je ook angst hebben om pijn bij het ouder worden? Stervensproces inzet? Lijden voor de dood? Voor God het oordeel? Dat we allemaal een keer voor hem zullen staan? Wat zijn er veel dingen waar we bang voor kunnen zijn. En laten we ons vanmorgen maar niet groter voordoen dan we zijn. En dat gewoon maar heel eerlijk uitspreken. Wat kunnen we soms bang zijn. Ook de Heer Jezus heeft angst gekend. En dan vragen we ons natuurlijk vanmorgen af. Waar was hij nou eigenlijk bang voor? Nou zegt u, dat is toch niet zo moeilijk. Die verschrikkelijke gevangenneming en bespotting en veroordeling en mishandeling en kruisiging, dat stond allemaal voor de deur. Die lijdensbeker die de Heer Jezus moest leegdrinken, wie zou daar niet voor terugdeinzen? Dat is hier aan de hand. Daarom werd hij ontdaan, zeer angstig en bedroefd tot de dood. Jazeker. Dat zal een rol spelen. Maar toch is het ook meer. En naar dat meer gaan we vanmorgen op zoek. Zullen we onze tekst eens nauwkeurig lezen? Allereerst schrijft Marcus de evangelist. Begon Jezus ontdaan te worden. Nou, dat is een werkwoord dat we niet zo heel vaak in het Marcus-evangelie tegenkomen. En als we op zoek gaan naar dat woord waar dat in het Marcus-evangelie nog meer terugkomt, dan zien we dat bijvoorbeeld in hoofdstuk 9 vers 15 en ook 16 vers 5. U zou dat vandaag op kunnen zoeken. De opstanding, dat gaat om die laatste tekst van de Heer Jezus. En dat degene die bij het graf komen, tot hun verrassing een jongeling in het graf zien zitten. En dat werkwoord, dat geeft iets aan van dat iets plotseling je overvalt. In het laatste geval dus verrassing. Ze keken het graf in, daar bleek ineens die lichtende gestalte, zeggen de andere evangelisten. Marcus zegt een jongeling in het graf te zitten, dat overvalt hen, dat is een verrassende ontdekking. Dus dat werkwoord geeft iets aan van dat plotseling iets op je kan komen. En dat zeggen we wel eens, hè? Het overviel me gewoon, nou zoiets. Dus dat ontdaan worden van de Heer Jezus, dat overviel hem. Dat kwam plotseling over hem. En wanneer was dat nou? Dat hij plotseling ontdaan werd. Dat was op het moment dat hij ging bidden. Kijkt u maar naar vers 32. En zij kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En dan lezen we vervolgens over dat ontdaan worden. Nou zegt u, daar snap ik helemaal niks van. Want als ik bid, als wij bidden, dan mogen we ons hart uitstorten bij de Heere. En soms mag ik dat ervaren, dat je daar heel rustig van wordt. Bidden, als je alle dingen die je bezighouden aan de Heere God kan vertellen, dat maakt me juist rustig. Dus van onrust word ik daarna rustig, al is het maar iets. En hoe bestaat het? Hoe bestaat het dat de Heer Jezus, juist toen hij ging bidden, onrustig, ontdaan werd? Ik snap dat niet. Zal ik het u verklappen? Omdat hij zijn vader ineens ontmoette in dat gebed zoals hij zijn vader nog nooit had gezien. De Heer Jezus had veelvuldig het aangezicht van zijn vader gezocht en het was altijd goed. Overweldigend goed. Maar nu hij hier in de hof van Gethsemane op de grond knielde en hij het aangezicht van zijn vader zocht, ontmoette hij zijn vader, zag hij zijn vader zoals hij zijn vader nog nooit had gezien. En ik heb me dat geprobeerd heel eenvoudig voor te stellen. Dat hij zijn vader ineens zag met een boze blik en een grote lijdensbeker met een arm voor hem uitgestrekt. Zo kende hij zijn vader niet. Als een boze vader. Zo kende hij zijn vader niet. En snapt u? Snapt u dat de Heer Jezus hier door van zijn stuk raakt? Begon ontdaan te worden. Zo kende hij zijn vader niet. Dat was nieuw voor hem. Zijn Abba. We hebben het gelezen. Marcus schrijft dat op. Abba, dat is een liefdevol woord voor vader. Misschien zijn er kinderen die dat wel eens tegen hun vader zeggen. Vadertje. Nou, daar klinkt heel veel liefde in door. Heel veel liefde. Nou, dat was de Heer Jezus gewoon tegen zijn vader te zeggen. Abba, vadertje. Maar toen hij het hier zei, zag hij zijn vader ineens zo anders. zoals hij zijn vader nog nooit had gezien. De Heer Jezus was hier, om zo te zeggen, de zondebok al geworden. En Paulus zal later over hem schrijven, 2 Korinthe 5, want hem die geen zonde gekend heeft. En daarom was het altijd zo goed tussen hem en zijn vader. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. De vader zag zijn zoon al als de zondebok. Hier in de hof van Gethsemane, wat later aan het kruis nog eens extra zal gebeuren als het donker wordt en de hemel zich boven hem sluit. Begrijpt u dat je daar ontdaan van kan worden? Ja, zegt u, maar dat wist toch de Heer Jezus, dat hij die lijdensbeker moest gaan drinken? Ja, dat wist hij. Daar had hij zijn discipelen in onderwezen, veelvuldig, verschillende keren. Maar hoe is dat? Je kunt iets weten, maar als het dan werkelijkheid wordt, dan zeg je, dit had ik niet kunnen denken. Zo had ik het me niet voorgesteld, ziet u? Zo mens is de Heer Jezus. Hij wist dat hij die lijdensbeker moest drinken. Maar toen het hier zo in alle heftigheid op hem afkwam, en hij zijn vader zo anders zag als anders. Ja, u begrijpt. Zo had hij zich dat niet tot in de diepste diepte voorgesteld. En opnieuw zeggen we het. Ziet u hoe de Heer Jezus door en door mens is? En je denkt bij jezelf, zou er nog meer volgen? Zeer ontdaan, begon ontdaan te worden. Ja, ook zeer angstig, schrijft evangelist Marcus erachter. We zien hem als het ware verder afdalen, groter de diepte ingaan. Het is net als een draaikolk, waardoor de Heer Jezus gegrepen wordt en die hem al dieper en dieper naar beneden trekt. Nadat ontdaan, ook zeer angstig, dus niet een klein beetje angstig. Dat is al heftig genoeg, maar zeer angstig. En dat zie je aan iemand. Als iemand bang is, een kind dat bang is, een moeder, een vader ziet dat. Dat spreekt uit de lichaamstaal, uit de ogen, uit heel je houding, je gezicht, zweetdruppels op je voorhoofd. Ook bij de Heer Jezus kun je dat zien. Begon ontdaan en zeer angstig te worden. En het Griekse werkwoord wat hier staat, dat vertelt iets over controle over je lichaam verliezen. Hij schokt. Hij schokt. Die drinkbeker, zoals zijn vader nu voor hem staat. Dat gewicht van de zonde. Dat oordeel over de zonde. Dat schokt hem. Dat grijpt hem aan. Dat vliegt hem aan. Kan het nog erger? Ja. Nog verder gaat die draaikolk naar beneden. Ontdaan. Zeer angstig. En zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Dat is absolute dieptepunt. Omgeven, zegt het werkwoord. Omgeven door droefenis, door de dood. En gemeente, dan komen we bij Psalm 42. We hebben dat aan het begin van de dienst gezongen. We zeiden tegen elkaar hoezeer het lijden van de Heer Jezus terug te lezen, terug te vinden is in de psalmen. Ook Psalm 69 die we zojuist zongen, maar ook Psalm 42 en 43. En als u die psalmen een beetje kent, dan weet u dat die dichter intens verlangt naar de Heere God, die zich voor hem verbergt. Hij voelt afstand en hij kan er niet meer leven. En hij roept het uit dat zijn hart en zijn ziel verlangen naar de levende God. En dat hij gedreven wordt door de hoop, de verwachting dat dit benauwde ooit een keer tot het verleden zal behoren. En we zongen over die golven en die baren die over een mens kunnen heen gaan. En dan zegt die dichter tegen zichzelf: wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God. Ik kijk omhoog. Want daar zal mijn hoop, mijn redding moeten komen. En gemeente Diepzaal, en die woorden waren nou ook in het hart van de Heer Jezus. En nu de nood aan de man komt, gebruikt hij deze 42e en 43e psalm om zijn diepste gevoelens uit te drukken. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En laat dat voor ons een aansporing zijn. Als er gevoelens van verdriet en angst in je opkomen en je wil er woorden aan geven, maar je kunt er eigenlijk niet goed woorden aan geven, laten de psalmen ons de woorden maar aanreiken. En doet u hetzelfde als de Heer Jezus. Mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Gemeente, als we dan psalm 42 gaan vergelijken met de woorden van de Heer Jezus, dan valt ons iets op. Wat valt ons op? Dat die woorden van de Heer Jezus die hij uit psalm 42 overneemt, dat die net iets anders zijn als dat we lezen in psalm 42. De Heer Jezus die voegt er aan de ene kant iets bij en hij laat iets weg. En dan voelt u vanmorgen wel aan dat het heel erg belangrijk is om erop te letten, wat voegt hij nou bij en wat laat hij nou weg? Nou eerst, wat voegt hij eraan bij? Als het gaat om die angst en dat verdriet, dan voegt hij erbij tot de dood toe. Voelen wij hier iets aan van de angst en de droefenis van de Heer Jezus? Alsof die wil zeggen, ik sterf eronder tot de dood toe. En dat is al aangrijpend. Maar er is nog iets. Die hoop waar de dichter van psalm 42 over spreekt en zingt, die hem nog een beetje op de been houdt. Die hoop, die horen de Heer Jezus niet zeggen. Was die hoop hem ook door zijn vader afgenomen? We kunnen dit vanmorgen toch niet met droge ogen aanzien en aanhoren. Je bent misschien wel geneigd om medelijden met de Heer Jezus te krijgen. Maar daar is hij vanmorgen niet op uit. Niet op uit om medelijden bij u en bij jou te wekken. Geen medelijden. Maar wel geloof. En het wordt ons vanmorgen verkondigd, opdat ons hart eronder zou breken. Als we zien hoe diep de weg is die de Heer Jezus gaat. Waarom? Vanwege uw, jou en mijn zonde. Wat een gewicht heeft de zonde. En wat is de zonde erg? Kijk, als de zonde niet erg was, dan zou de Heer Jezus niet zo bitter, zo verschrikkelijk hebben hoeven te lijden, toch? Als de zonde niet erg was, was dit niet nodig. Maar blijkbaar is de zonde zo erg, dat dit nodig was. Ondaan, zeer angstig, bedroefd tot de dood. En dat hij het woordje hoop niet in de mond durft te nemen. Zie eens hoe hij lijdt. Dat het ons hart zal verbreken. Zo krijgen wij vanmorgen de spiegel voorgehouden. Het is de vierde lijdenszondag. En moet je dan niet beschaamd naar beneden kijken. En zeggen, Heer Jezus, dat wij, dat ik dat u aandeed. En tegelijk, dat is ook het heerlijke evangelie dat in deze geschiedenis doorklinkt. Niet alleen hoezeer hij vanwege onze zonde lijdt, maar ook voor ons lijdt, in onze plaats lijdt. En dat blijkt zo heel duidelijk als we kijken naar de discipelen. Kijk eens, ze hebben dat schokken van de Heer Jezus aanvankelijk gezien, hoezeer hij bedroefd is. En toen dat doorging en doorging, konden ze hun ogen niet open houden en vielen ze in slaap. Ondanks het dringende verzoek van de Heer Jezus om te waken en te bidden met hem, meerdere keren zelfs. Hun ogen waren zwaar geworden, ze wisten met de situatie geen raad, in slaap gevallen. Kijk eens, dat is nou een mens ten diepste uitgetekend. En in Psalm 103 zingen we het, dat de Heere wel weet wat hij van zijn maaksel had te verwachten. Hoe zwak van moed en klein wij zijn van krachten. Dat weet hij wel. En toch vroeg hij het. Betekende blijkbaar iets voor hem. Als zijn discipelen Petrus, Johannes en Jacobus met hem zouden waken en bidden. Maar hij wist ook hoe zwak het vlees was. We hebben gelezen in de Hebreeënbrief. Dat de Heer Jezus in de dagen dat hij op aarde was, met luid geroep, onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd heeft. We zien het hier voor onze ogen gebeuren. Aan hem, zijn vader, die hem uit de dood kon verlossen. Dat heeft zijn vader niet gedaan. Het zou sterven worden aan het kruis. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleden. En dan die machtige zin. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Ziet u hoe hij in onze plaats, volmaakt, gebeden, gestreden heeft. Hoe vaak bidden wij niet in moeilijke omstandigheden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En je zegt dat wel, maar je hart komt er als het ware niet in mee. Heel je gevoel protesteert, maar kijk, hij deed het nou voor u. En ik ben er blij mee. En wat wordt deze heiland mij vanmorgen dierbaar, als ik hem zo zie bidden en zie strijden. O, wat zonk hij diep, dieper dan wij allen met elkaar kunnen zakken. Maar hij streed en heeft zich erdoor gebeden. Want na die derde keer komt hij terug bij de discipelen en zegt hij, als die ze weer slapend vindt, het is genoeg. Wat zou die daar nou mee bedoeld hebben? Zou die zijn ongenoegen richting de discipelen hebben willen aangeven? Het is nu genoeg, ik ben klaar met jullie. Wat ben ik bitter en bitter in jullie teleurgesteld. Is dat de reactie van de Heer Jezus richting zijn discipelen? Zou niet vreemd zijn geweest als notabene na die derde keer, terwijl hij zo'n duidelijk appel op hen had gedaan, dat ze toch niet gewaagd en gebeden hebben? Het is klaar, het is over en uit. Ik heb het met jullie gehad. U zult vanmorgen wel aanvoelen, nee, zo is de meester en zo is de heiland niet. Je kunt soms wel eens denken dat je het bij hem helemaal verbruikt hebt. En toch hoor je dat hem niet zeggen. Het is klaar. Het is genoeg. Weet u wat hij ermee zeggen wil? De rekening is vereffend. Ik ben er door. Het is genoeg. En dan moet ik ineens denken aan die geschiedenis in het Oude Testament. Als Jacob op terugreizen is en hij hoort van zijn broer Esau. En hij denkt, die staat me op te wachten. Die heeft nog een rekening met mij te vereffenen. En dat grijpt Jacob zo erg aan dat hij zijn bezittingen, zijn dieren, zijn dienstmeisjes en zijn kinderen allemaal in veiligheid brengt, apart houdt. Dan gaat hij zelf naar de overkant van de rivier. En dan als het donker is, is daar een gevecht. Hij worstelt met een man, met God zelf. De rest ligt te slapen en hij strijdt. En kijk gemeente, dat is nou ook hier gebeurd. De discipelen, u en jij en ik, liggen te slapen. Maar hij streed. En hij kwam erdoor. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En na 3 keer is het over. Dan is het klaar. Dan geeft hij het over aan zijn vader. 3 keer. Getal van de volheid. Hij is er helemaal doorheen gekropen. En nu is het klaar. Nu is het genoeg. Nu is het voldoende. Snappen we dat vanmorgen? Waarom dit evangelie is? Nee, niet die slapende discipelen. Dat is geen opwekkend beeld. Zo gaat het bij ons ook vaak. Maar terwijl wij sliepen, heeft hij het volbracht. Terwijl wij sliepen, heeft hij het volbracht. En het was genoeg. Dan moet ik ineens denken. Dan moet ik ineens denken aan die woorden die later op Golgotha zullen herhaald worden. Als die daar roept, het is volbracht. Evenals hier, het is genoeg. En het is volbracht. Is het maar 1 woord. En dat 1 woord zegt genoeg. En ik denk aan Paulus. Als die al biddend gestreden heeft. Of die doorn uit het vlees gehaald kan worden. En de Heere zegt, het is genoeg. Mijn genade is u genoeg. Die doorn, Paulus, die blijft. Maar mijn genade is genoeg. En genoeg, dat is genoeg. Daar hoeft niks meer bij. Genoeg is genoeg. Dat is het evangelie wat ook in deze geschiedenis vanmorgen tot ons mag komen. En daarmee wil ik afsluiten. Dat werk van de Heer Jezus, die gebedstrijd, maar ook zijn offer op Golgotha. Het is genoeg, gemeente. Het is genoeg. En genoeg, dat is genoeg. Dan hoeft er van ons niks meer bij. En mogen wij in het geloof ons aan hem overgeven. Ach, het zou zomaar kunnen zijn dat er van ons ook zijn die angstig zijn voor de dood. En dat je denkt, hoe moet dat met de Heere nou goed komen? Zie op deze middelaar die het gezegd heeft. Het is genoeg. Het is volbracht. En mijn genade is u genoeg. Dan is er dus niks bij van mij, maar alles van hem. En zo reis ik naar het hemelse Jeruzalem. Amen. Gebeten, zullen we samen als antwoord op de verkondiging zingen van Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gemeente, zullen we samen danken en ook voorbeden doen. De zieken zijn ook voorgelezen aan het begin van de dienst. Zullen we samen danken en bidden. Hier aan het eind van deze dienst gekomen, zeggen wij uw grote naam hartelijk dank voor het evangelie dat vanmorgen geklonken heeft. En dat voor mensen die dat op geen enkele manier waard zijn. We zagen het in de discipelen. U deed een appel op hun hart om mee te waken, wakker te blijven en met hem te bidden en voor hem te bidden. O, wat werd u in hen teleurgesteld. Ze vielen in slaap en niet één keer, maar zelfs drie keer. En geen verbittering in uw mond. Geen verwijtende taal, maar juist dat bevrijdende. Het is genoeg, ik ben er door. Overgave aan de wil van uw Vader. En aanstond zal de bende u gevangen nemen, o Heer Jezus. Terwijl wij sliepen, hebt u het volbracht. Dat is tegelijk ook het heerlijke evangelie. Enerzijds zo aangrijpend, zo diep uw lijden, zo bitter, die lijdensbeker tot de rand toe gevuld. Maar u hebt het volbracht. Dank daarvoor, Heren. Wat een zorg voor onze ziel, dat wij dit aardse leven met een gerust geweten kunnen verlaten, omdat we mogen weten dat uw offer genoeg is. De dag van het oordeel zonder verschrikken u te ontmoeten. Heren, laat dat evangelie ons hart vervullen. Wat een zorg voor onze ziel. En dat voor de grootste van de zondaren. Wat een zorg, Heren, ook voor het dagelijks leven. Zo mochten we afgelopen week biddag houden en alle dingen weer aan u voorleggen. En het heeft ons aan geen eten, geen dak boven ons hoofd ontbroken. We willen u daarvoor danken. En Heren, dan bidden wij u vanmorgen voor de gemeenteleden waar zorgen zijn. We denken aan de heer Boele, die in revalidatiecentrum de Beeldse Hof in Beeldhoven verblijft. De hoge leeftijd, Heren, de kwetsbare gezondheid. U weet alles, u weet ook wat er in zijn hart omgaat. En u weet ook wat hij nodig heeft. Mogen wij vanmorgen hem opdragen in het gebed. En niet alleen hem, maar ook alle die bij hem horen. Omring hem met uw genade. Dat allereerst, Heren, met uw genade, maar ook met uw zorg voor elke dag wat hij nodig heeft. Heren, zo bidden wij u ook voor mevrouw De Vor, Rijsdijk. Zij kreeg in het ziekenhuis goede berichten te horen, daar zijn we dankbaar voor, Heren. En ook voor haar en alle die bij haar horen, bidden wij hetzelfde, Heren. Wees haar genadig en geef haar ook alles wat nodig is. Zegen het verblijf in het ziekenhuis, ook als we wellicht niet precies weten hoe het in de toekomst zal gaan. Wetend dat u meereist, u bent de gids, dan kunnen wij volgen waar de weg en hoe de weg ook is. Heren, zo bidden wij u voor de rouwdragende familie De Rie. U weet van het verdriet. We bidden om troost en moed. En misschien juist ook in deze dagen zoveel verwarring. We dragen deze bedroefde familie aan u op. En laat er ook gebed zijn in de gemeente en laat deze roepstemmen ook tot zegen zijn van een ieder van ons. Heren, zo bidden wij u voor onze collega dominee Sonneveld, zijn vrouw, alle die bij hem horen. Zegen hem, Heren, bij het ambtelijk werk waartoe u hem roept. Geef vreugde en bovenal uw geest deze lijdensweken, al verkondigend de gemeente mee te nemen op die weg die u, Heer Jezus, bent gegaan tot op het kruis. Ja, ook de paasmorgen opgestaan. Zegen hem, Heere, en alle die om hem heen staan. Zo bidden wij u voor de ouder in de gemeente. De onzekerheid, de kwetsbaarheid die zij zo kunnen ervaren. We bidden u, Heere, laat er ook binnen de gemeente een omzien naar elkaar zijn, juist in deze omstandigheden. En we bidden u, Heere, dat we dan ook wegen weten te vinden om deze ouderen te bemoedigen en met hen mee te leven. Zo dragen we onze overheid aan u op. Er moeten ingrijpende beslissingen genomen worden. Er wordt vaak gemopperd over van alles wat er niet goed gaat. Maar Heere, laat er uw gemeente, laat de kerk vandaag en morgen elke dag weer onze overheid aan u opdragen, biddend om wijsheid voor goede beslissingen. En ons gebed is, Heere, in alle omstandigheden die er zijn, dat het ons aan het nadenken zal zetten. En dat het ons ootmoedig aan uw goddelijke voeten zal brengen. Want ja, dan is er hoop. Dan mag alles wat er gebeurt ten goede keren. En ook voor ons tot zegen zijn. Heere, zo bidden wij u om een gezegende zondag, als ook vanavond uw woord mag uitgaan en hier een kleine gemeente aanwezig zal zijn en thuis er zal meegeluisterd worden. Heere, zo dragen wij elkaar aan u op. Wees ook de broeders in het bijzonder nabij, ook in de verantwoordelijkheid voor het welzijn, voor de gemeente. Draag hen aan u op, Heere, vergeef zo al het zondige. En gaat u zo met ons mee, om Jezus wil. Amen. Geweten, onze slotzang is uit Psalm 85. En wij zingen daarvan de versen 1 en 4. En dan zingen wij: Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. En dat is vanwege het volbrengen, dat het genoeg is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Psalm 85, 1 en 4. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.